Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart, hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit Psalm 146, het derde en het vierde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, en het is de Heer wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. Uit de Spreuken van Salomo, het negende hoofdstuk, Spreuken 9. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we uit Psalm 111 en daarvan het derde vers. Hij maakte, hij die heerlijk is, zijn wonderen een gedachtenis. 111, het derde vers. Wij lezen dus het negende hoofdstuk van de Spreuken. De opperste wijsheid heeft haar huis gebouwd. Zij heeft haar zeven pilaren gehouden. Zij heeft haar slachtvee geslacht. Zij heeft haar wijn gemengd. Ook heeft zij haar tafel toegericht. Zij heeft haar dienstmaagden uitgezonden. Zij nodigt op de tinnen van de hoogten der stad. Wie is slecht Hij keerde zich herwaarts. Tot de verstandeloze zegt zij, komt, eet van mijn brood en drinkt van de wijn die ik gemengd heb. Verlaat de slechtigheden en leeft en treedt in de weg des verstands. Wie de spotter tuchtigt, behaalt zich schande. En die de goddeloze bestraft zijn schandvlek. Bestraf de spotter niet, opdat hij u niet haatte. Bestraf de wijze, en hij zal u lief hebben. Leer de wijze, zo zal hij nog wijzer worden. Onderwijs de rechtvaardige, zo zal hij in leer toenemen. De vreze des Heren is het beginsel der wijsheid. En de wetenschap der heiligen is verstand. Want door mij zullen uw dagen vermenigvuldigen en de jaren des levens zullen u toegedaan worden. Indien gij wijs zijt, gij zijt wijs voor uzelf en zijt ge een spotter, gij zult het alleen dragen. Een zotte vrouw is woelachtig, de slechtigheid zelf en weet niet met al. En zij zit aan de deur van haar huis op een stoel, op de hoge plaatsen der stad, om te roepen degene die op de weg voorbij gaan, die hun paden recht maken, zeggende, wie is slecht? Hij keren zich herwaarts. En tot de verstandeloze zegt zij, de gestolen wateren zijn zoet, en het verborgen brood is lieflijk. Maar hij weet niet dat al daar doden zijn. Haar genoden zijn in de diepten der hel. Ook vanavond is het woord van God dat tot ons komt weer in de 23e psalm te vinden. Vanavond het eerste gedeelte van het vijfde vers. Psalm 23, het eerste gedeelte van het vijfde vers. En daar lezen wij, gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartijders. Tot zover. Wij willen samen eerst het aangezicht des Heren zoeken om van de Heren ook nu weer zijn onmisbare zegen te bidden. Heren, ootmoedig willen wij uw heilige naam dankzeggen. Voor het voorrecht dat wij ook vanavond nog weer rondom uw woord bijeen mogen zijn. En dat u nog weer tot ons wilt spreken. Dat u ons nog uw goddelijk woord geeft, Heere. En het is toch dat woord dat wijs kan maken tot zaligheid. Uw woord Zo zegt de dichter, kan mij ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. En dat is niet te veel gezegd. Als hij zo de lof van uw woord bezingt en een jubel aanheft over de betekenis en de rijkdom die gij in uw woord openbaart, dan is daarmee niet te veel gezegd. Dat is niet overdreven, maar zo mag een mensenkind door de genadige werking van uw Heilige Geest dat ook wel eens beleven. En vanuit de beleving dat zo ook echt zeggen. Als we dat echt mogen kennen in ons leven, Heere, dat uw woord een lamp voor onze voet en een licht op ons pad is. Dat door uw bevelen onze geest verstand krijgt van God en goddelijke zaken. Dan inderdaad, dan kan ook wel eens getuigd worden dat uw woord genoeg is. En als we uw woord maar hebben en daarin uw stem horen, dan kunnen we veel, dan kunnen we inderdaad alles missen. Want dan bezitten we in dat getuigenis van uzelf. In dat woord dat spreekt van de Heere Jezus Christus. En vooral als dat woord ook toegepast wordt door de Geest, dan bezitten we daarin een schat waarmee alles op de wereld, waarbij alles dat in de wereld is vergeleken wordt en waarbij al datgene wat de wereld biedt in het niet zinkt. Heere, geef ons er wat van te beleven ook, nu wij rondom uw woord bij elkaar zijn. En nu gij ons ook in de prediking van uw woord opnieuw onderricht wilt geven. Geef ons er wat van te beleven, Heere, dat uw woord een schat is. Dat uw woord het woord des levens is. Dat uw woord wijs maakt tot zaligheid. Dat uw woord als uw getuigenis tot verloren zondaren een kracht is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Heren, daarbij hebben we inderdaad toch wel nodig de krachtige en de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. We moeten het u eerlijk bekennen. Hoe rijk het getuigenis omtrent uw woord ook is, zoals we dat uit de mond van velen hebben kunnen beluisteren. Hoe rijk het ook is, Heere, alles wat gij in uw woord openbaart. Wij hebben daar van nature geen invoelingsvermogen voor. Wij zijn daar niet toegankelijk voor. Wij zijn mensen met een van nature gesloten hart. En we staan wel open voor de wereld. En voor wat de wereld zegt. En dat kan ons zodanig beïnvloeden dat heel ons gedachtenleven daardoor beheerst wordt. We kunnen door allerlei stemmen die rondom ons heen klinken zo bezet zijn en daar zo van vervuld zijn dat ons hele bestaan met al ons denken daardoor geregeerd wordt. Maar voor uw woord zijn we doof. En voor uw woord zijn we blind. En voor de heilgeheimen van uw getuigenis is geen plaats. O God, dat is ook een stuk van onze ellende. Want dan spreekt u en dan roept u en dan nodigt u en dan waarschuwt u. U lokt en u bent welmenend in de prediking van uw woord en in de aanbieding van uw genade. En u meent het echt. Als u, zoals we dat ook vanavond weer gelezen hebben, nodigt om te komen tot de zaligheid die in Christus geopenbaard is. En wij hebben andere dingen waar we mee bezig zijn en waar we ons mee bezig houden. En er is voor de heerlijkste nodiging tot het evangelie. En er is voor de rijkste aanbieding van uw genade in Christus bij ons van nature geen plaats. O Heere, ontdek ons aan dat zondige bestaan, ontdek ons aan die ellende en geef ons, o Heere, dat we er ons van mogen bekeren tot u en dat het eens anders mag worden en anders mag blijven. Want ook na ontvangen genade vervallen we nog weer zo vaak in dezelfde fouten, omdat de zonde nog zo achterblijft en doorwerkt. En al hebben we dan een andere keus mogen doen en dan is de begeerte van ons hart een andere richting uit. Heren, dan zijn er nog zoveel factoren die ons verlammen en die ons terughouden en die ons bij u vandaan houden. In ons en buiten ons. Ach, wat zou er van een mens moeten worden als u niet gedurig waakt en als u niet gedurig zorgt. En als u niet terugbrengt en als u niet herstelt in uw gemeenschap. En als u door uw Heilige Geest niet de keus doet vernieuwen. En als u niet hongeren en dorsten leert naar de gerechtigheid. En als u niet keer op keer uit doet gaan naar dat levende water. En naar dat hemelse brood. Heren, als het van ons moest komen, dan zou het er niet zijn. Dan zou het ook nooit kunnen. Dan kan een mens voor u niet bestaan. Dan kan hij ook aan uw heilige verbondsdisch geen plaats nemen. Dan ligt het verzondigd en verbeurd en dan is het alles geheel en al onmogelijk. Want wij deugen niet. En we zullen ook nooit deugen. En ons vlees wordt nooit anders. Het zal altijd blijven begeren tegen de geest. En een mens wordt nooit echt bekeerd, zijn verdorven bestaan althans niet. En daarom, heren, we zijn wel altijd geneigd om af te wijken. Af te wijken van u, de levende God. Op allerlei paden te gaan en allerlei wegen in te slaan, behalve de rechte en de juiste weg. We zijn wel geneigd om andere goden te dienen, maar het goede te doen, heren, dat vinden we niet. Als we dat goede al begeren, dan ligt het kwade ons bij. Zo staat het er nou met ons voor. U weet het, heren. U weet het bij al uw volk en kinderen. En we maken er geen excuus van. En we willen ons deswegen niet verontschuldigen. Maar het is wel de werkelijkheid. En laten we beschaamd het hoofd mogen buigen en het voor u erkennen. Dat en erkennen dat in ons, dat is in ons vlees. Geen goed woont. O God, en wilt u dan toch nog met zulke mensen van doen hebben? Wilt u toch nog naar zulke mensen omzien? En wilt u ze toch op deze voorbereidingszondag nog de nodiging doen horen? Heren, wat een wonder is dat. Wat een wonder van genade. Een wonder dat we niet anders dan kunnen aanbidden. Een wonder waarbij wij stil worden. En dan klimt de lofzang in stilheid tot u, o God. We bidden u dat we daar ook wat van mogen beleven. Dat wij te midden van onze ellendigheid iets mogen kennen van dat onbegrijpelijke. En van dat heerlijke en van dat onuitsprekelijke ook. God heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Heere, schenk ons zo ook uw zegen. Door dit ook toe te passen aan onze harten. En als we het woord van de schrift overdenken, dat ons zegt, gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartij. Dus laat dat dan een woord zijn, heren, dat in het leven, in het midden der gemeente zijn werk mag doen, ook in deze voorbereidingsweek. Heren, wij bidden u ook voor hen die er geen deel aan hebben, die ondanks alles wat gij al hebt laten doen en laten zeggen, nog altijd voortgaan op de weg van hun eigen keus. Wij bidden, heren, dat ze dat is niet langer kunnen volhouden. Maar dat u met onwederstandelijke kracht zulken in het hart wilt grijpen en hun leven wilt omzetten. Opdat er bekering mag zijn en een vluchten tot u. En opdat het evangelie van uw genade zo ook in het leven van hen bij wie het tot nog toe nooit vrucht droeg, toch ook eens vrucht mag gaan dragen. Vrucht van geloof en van bekering. Heren, wij bidden van u dat u gedenken wilt aan alles wat op uw zegen wacht in uw ganse koninkrijk. Sterk gij uw knechten die gij geroepen hebt. Wees erbij als het evangelie verkondigd wordt. Mag dat verkondigen van het evangelie geschieden in getrouwheid, als ook in afhankelijkheid. Wilt gij een mond geven om te spreken? Wilt gij in de gemeenten waar dat woord gepredikt wordt ook oren geven om te horen? En wilt gij ook op deze dag uw rijk nog uitbreiden, Heere? En over de ganse aarde uw naam heerlijk maken. U bent het waard dat er velen voor u zullen buigen. In de veelheid der onderdanen is immers des konings heerlijkheid. Heere, wilde dan velen aan uw kant trekken en aan uw dienst verbinden en in uw huis opnemen. Wilt gij zo het rijk van Satan afbreuk doen en hem laten weten dat gij, Heere Jezus, overwinnen zult en dat zijn rijk ten ondergang gedoemd is? Denk aan alles wat op uw zegen wacht, ook in de dienst der barmhartigheid, Heere. Want ook daarin mag nog iets gedaan worden in overeenstemming met het evangelie, om de nood van de lijdenden te verlichten. Laat het ook naar uitwijzen van uw woord gebeuren. En laat ook in het werk met de daad iets van de barmhartigheid, zoals die in het woord verkondigd wordt, doorkomen. Zegen gij alles wat gedaan wordt om ook onze kinderen met het evangelie in aanraking te brengen. In de prediking, op de catechisatie, op de scholen, op de zondagschool. Heere, mag het zaad van het woord in het hart van de kinderen vroeg ontkiemen. En mag het in het leven van de kinderen ook vroeg vrucht gaan dragen. Heere, ze horen er toch ook bij. U hebt ze door het sacrament van de doop bij de gemeente willen inlijven. Mogen ze nu ook door het wondere werk van uw Heilige Geest bij die gemeente die zalig wordt, worden ingelijfd. En laten onze kinderen beseffen, Heere, dat alleen dat leven waarin u de Heere de eerste plaats inneemt, een gelukkig en een zalig leven is. We bidden u ook voor onze opgroeiende jeugd, met alles wat er op hen aankomt, soms op hen aanstormt, en met al de neigingen die ze in hun eigen hart aantreffen als ze eerlijk zijn. Neiging tot weerbarstigheid, neiging om het toch anders te willen weten. Anders ook te willen weten dan u en dan uw woord. Want Heere, dat ligt er toch in het mensenleven. En dat wordt ook bij de jonge mens gevonden. Dat hij zich zomaar niet gewonnen geeft. En dat hij zomaar niet bukt en buigt voor u. En dat hij allerlei bemerkingen en aanmerkingen maakt. Of hij het hardop doet of dat hij het verzwijgt. Maar dat ligt toch in het mensenhart, ook in het jonge mensenhart. Maar Heere, wil door alles van, door dat alles heen breken. En wilt gij met de krachtige werking van uw Heilige Geest ook jonge mensen winnen voor u en voor uw dienst. En dat zij zo u als hun meester mogen leren volgen en u als hun herder mogen leren kennen. Wij vragen u, Heere, wilt gij krachtig en heerlijk werken en uw naam nog groot maken in het midden van deze wereld? Hoor ons uit genade in de wegneming van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu met elkaar uit de 65ste psalm en daarvan het tweede en het derde vers. Psalm 65, het tweede vers: een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. En het derde: daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. Gemeente, voordat wij nu tot de prediking van het woord overgaan, wil ik eerst met u lezen het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Het gedeelte dat betrekking heeft op de voorbereiding voor het avondmaal. Gemeente, wij slaan dus ook vanavond de 23e psalm weer op en we zijn nu toegekomen aan een gedeelte dat toch inderdaad wel heel geschikt is met het oog op de bediening van het heilige avondmaal en de voorbereiding daaraan voorafgaande op deze zondag. Gij, zo horen we David zeggen, richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartijders. We hebben gezien dat de herder met zijn kudde op weg is naar de hogere weide gronden. En dat onderweg de herder zijn schapen geen ogenblik uit het oog verliest, dat hij bij hen is. En daardoor kunnen de schapen ook verder, al moeten ze door donkere dalen heen, waar de schaduw van de dood hangt. En ze worden vertroost ook door wat de herder bij zich heeft, zijn gereedschap, zijn stok en zijn staf, die hij gebruikt in hun belang, voor hun welzijn. En alleen al het zien van stok en staf kan het schaap ook tot vertroosting en bemoediging zijn. En als zij dan nu aangekomen zijn, langs die lange weg, die moeilijke weg vaak, bij de hogere weidegronden, wat gebeurt daar dan? Wel, dan gebeurt daar wat onze tekst zegt. Dan wordt voor de schapen de tafel toegericht. We zijn altijd nog bezig met het beeld van de herder en de schapen. En ik geloof niet dat deze schriftverklaarders gelijk hebben die zeggen dat bij dit vers de dichter dat beeld loslaat en dat hij overgaat op een ander beeld. Tot nog toe zou hij het gehad hebben over de herder en zijn schapen en dat zou dan tot en met vers 4 zo zijn, maar met ingang van vers 5 laat hij het beeld van de herder en van de schapen los en spreekt hij nu over een gastheer en zijn gasten. Een gastheer die een maaltijd gereed gemaakt heeft en die gasten genodigd heeft en die gasten aan de tafel doet plaatsnemen. Ik geloof niet dat dat juist is. Nog altijd heeft de dichter het over zijn herder en heeft hij het over de schaap. Maar hoe moeten wij het woordje tafel dan verstaan? Want bij dat woord tafel denken we natuurlijk direct aan een maaltijd ergens in een huis en dan komt vanzelf die gedachte naar boven, dan zal het wel over een gastheer en dan zal het wel over gasten gaan. Dat hoeft niet. Wat betekent dat woord tafel dan? Er zijn zelfs twee mogelijkheden om dat woord tafel te verklaren. Ik geef u eerst de verklaring die ik zelf niet kies, maar die ik toch wel even noemen wil. Dan wordt met tafel bedoeld een soort verhoging, een soort rotsblok of een lang stuk verhoging van rots en van steen waar de herder het voedsel soms oplegde. Dan laat hij bij die gelegenheid de schapen niet zelf hun voedsel zoeken, hij laat ze niet grazen, want hij heeft ontdekt dat het gras waar hij nu gekomen is, door vijanden, door tegenstanders op een zodanige manier behandeld is dat er allerlei schadelijke elementen in dat gras zitten. En het zou voor de schapen gevaarlijk zijn als zij zelf zouden gaan grazen. Ze zouden er ziek van worden. Dat gras is niet geschikt voor die dieren. En dus verzamelt hij zelf ergens anders vandaan goed voedsel en dat geeft hij ze te eten door dat op een verhoging neer te leggen waar die schapen net nog bij kunnen, zodat ze daar gezond voedsel kunnen nemen, voedsel waar ze zonder gevaar van kunnen eten. En dan zullen die vijanden van de herder en van de schapen hun doel niet bereiken. Dat is een mogelijke verklaring. Ik kies hem niet, ik noem hem alleen. De andere verklaring, en waar ik dus zelf de voorkeur aan geef, dat is deze. Met die tafel waar onze tekst van spreekt, wordt niet anders bedoeld dan een soort plateaus, een soort weidegronden die daar op de berghellingen soms halverwege de berg te vinden zijn. Het is daar niet alleen maar schuin aflopend gebied, maar daar zijn ook vlakke stukken op die berghellingen. De tafellanden, zoals ze wel genoemd worden. Of ook eenvoudig de tafel. Daar wil die herder met zijn schapen heen. Daar wilde hij ze laten grazen. Dat is het ook wat met die tafel bedoeld wordt. Vlakke stukken grond, halverwege de bergen, waar goed gras te vinden is en waar die schapen de zomermaanden dan kunnen doorbrengen. Daar gaat de herder de tafel toerichten. We letten op het woordje toerichten. Want voordat de herder daar met zijn schapen heen ging, we zagen, dat gebeurt zo tegen dat de zomer aanbreekt. Voordat die tijd daar was en voordat de herder er met zijn schapen dus heen ging, was hij er zelf al eerder geweest. Zo was het gebruik. Kort na de winter, kort na die koude periode, is de herder het terrein voor de zomer gaan uitzoeken. En hij heeft zijn keus gemaakt. En als hij zijn keus gemaakt heeft en als hij de tafel heeft uitgekozen, dan gaat hij daar alles in gereedheid brengen, opdat hij daar straks, een poos later dus, met zijn schapen ook naartoe kan gaan. Maar dat voorbereidend werk, dat was nogal een inspannend werk. Er was voor de herder nogal wat werk aan verbonden om die tafel toe te bereiden. Het uitkiezen was om te beginnen niet altijd eenvoudig, want het moet geschikte grond, het moet vruchtbare grond zijn. Het moet grond zijn waar de schapen inderdaad een tijd lang kunnen vertoeven. En als hij de keuze eenmaal gemaakt heeft, dan moet het terrein ook worden afgespeurd, goed nagekeken of er tussen het gras ook niet allerlei andere planten groeien die schadelijk voor de schapen zouden kunnen zijn. Planten waar ze zich aan kunnen bezeren, maar vooral planten waar zij een slechte uitwerking zouden kunnen hebben. Giftige planten, lammeren, en die zijn er ook bij de kudde, hebben nog helemaal niet zoveel verstand van wat ze wel en wat ze niet eten kunnen. En die lammeren zouden misschien aangelokt worden door planten die er aantrekkelijk uitzien, maar die slecht voor de gezondheid van die dieren kunnen wezen. En dus zal de herder al zijn kennis moeten aanwenden om dat goede terrein dat hij uitgekozen heeft af te speuren en alles weg te nemen wat schadelijk voor zijn dieren zou kunnen zijn. Hij moet ook de waterbronnen, de plaatsen waar ze drinken kunnen, toegankelijk maken. In die winterperiode zijn die waterbronnen misschien vervuild geraakt, is daar van allerlei in terecht gekomen, waardoor het water vertroebeld is of waardoor het water misschien zelfs wel onbereikbaar geworden is. Maar op hun tijd moeten de schapen straks toch ook kunnen drinken. En vandaar dat die bronnen van vuil en van stenen en van andere bestanddelen moeten worden gezuiverd. En dan moet de herder vervolgens het door hem gekozen terrein, die tafel, inspecteren om te kijken of er niet ergens ook schuilplaatsen zijn waar roofdieren zich ophouden, holen waar slangen of adders in verstopt zitten. Want het zou toch wat wezen als de schapen daar straks aan het grazen zijn en ze worden plotseling overvallen door een roofdier. Of daar is in één keer een adder die uit een hol omhoog schiet en zo'n schaap in de bek bijt. En vooral dat laatste werk, dat naspeuren van allerlei dingen die gevaarlijk zijn voor de schapen, dat vereist nogal wat inspanning. En u begrijpt ook wel, dat is een werk wat niet zonder gevaar voor de herder zelf alleen verricht kan worden. Dat kost niet alleen inspanning, maar daarbij is hij zelf ook vaak bedreigd. Maar dat maakt voor de herder geen verschil. Wat hij aan het doen is, dat is hij aan het doen voor zijn schapen. En een goede herder heeft, als het moet, zijn leven ook over voor de schapen. En omdat hij zijn schapen lief heeft, omdat hij met banden van sterke liefde aan zijn kudde verbonden is, zoekt hij niet zomaar een stukje wijde grond, maar zoekt hij het beste wat hij vinden kan. En als hij het gevonden heeft, dan is het zijn liefde die hem al dat werk doet verrichten. Ook al kost het hem nog zoveel, ook al zou zijn eigen leven er gevaar bij lopen. Hij wil voor zijn schapen de tafel bereiden en hij heeft daar alles voor over. En alles wat nu voor het schaap schadelijk is, dat probeert hij weg te nemen en zodoende het schaap een goede maaltijd te geven. Wel, dat is dat toebereiden van de tafel voor David en voor al degenen die met hem een dierbaar en even dierbaar geloof ontvangen hebben. Waar gaat het dus om in onze tekst? Wel, gemeente, allereerst om de verwerving van het heil. Want als inderdaad David toch in het begin van deze psalm de Heere zijn herder noemt, en als we in het licht van Johannes 10 en andere plaatsen de Heere Jezus de goede herder mogen noemen, dan wordt hier inderdaad door het schaap, door het kind des Heeren tot de Heere gezegd: Heere, gij richt de tafel toe. Gij zorgt voor mijn geestelijk levensonderhoud. Dat is het toch. Die tafel is voedsel. Dat is eten. Dat is datgene wat dat schaap nodig heeft. Wel nu, geestelijk gezien gaat het hier dus om het geestelijk levensonderhoud. En wie zorgt daarvoor? Dus het schaap zegt tegen de herder: gij doet dat. Gij, Heere Jezus, goede herder, gij doet dat. En dat toebereiden van de tafel, ik zei al, dat is niet anders dan de verwerving van het heil. De Heere Jezus is bezig geweest om het heil, de zaligheid, voor zijn volk te verwerven. En dat heeft hem heel wat inspanning gekost. Daarbij heeft hij heel wat moeite moeten verduren. Dat werk, dat heeft hem zelfs zijn leven gekost. Waarom? Ach, hij kwam de gifplanten van de zonde tegen toen hij de tafel ging bereiden voor zijn volk. Hij kwam de roofdieren tegen, de oude slang en de brullende leeuw. Hij kwam het ganse rijk van de boze tegen toen hij bezig was om het geestelijk voedsel te verwerven voor zijn in zichzelf hongerig volk. En het was voor hem een zware strijd. Gaat u het maar na in het evangelie wat het de Heere Jezus gekost heeft om voor zijn schapen de tafel toe te bereiden. Hij is bespot. Hij is gehoond. Ze hebben van hem gezegd: zie daar een mens die een vraat en een wijnzuiper is. Een vriend van tollenaren en zondaren. Ze hebben zich van hem afgewend. En ze hebben hem, toen de tijd daar was, de uren en de macht der duisternis, ze hebben hem gevangen genomen en gebonden en hem van zijn vrijheid beroofd. En ze hebben hem verhoord, onrechtvaardig. En ze hebben hem veroordeeld, ter dood veroordeeld. Ze hebben hem bespot, geslagen, gespuwd. Ze hebben hem gegeeseld. Ze hebben hem gekruisigd. Zelfs zijn leven hebben ze hem ontnomen. En in zwaar lichaamslijden
en in nog onzegbaar zwaarder zielenlijden heeft hij de pers alleen moeten treden. Al zijn bekenden waren verdwenen en hij moest eenzaam wenen. Maar niet alleen zijn bekenden waren verdwenen, niet alleen mensen hadden hem verlaten, maar ook zijn God en Vader had zich van hem afgewend. En hij was ook van zijn Vader in de hemel verlaten. En in grote angsten en benauwdheden der ziel heeft hij zo de strijd moeten strijden met de vorst der duisternis en de ganse hellemacht. Toen hij moest nederdalen ter helle. En gemeente, dat alles behoort bij het de tafel toerichten. Hij heeft die erfvijand tegemoet moeten treden. Hij heeft de boze moeten bestrijden. Het slangenzaad zoals hij al genoemd wordt in de eerste belofte. En bij die strijd in die ontmoeting met het slangenzaad heeft hij als het vrouwenzaad vermorzelde verzenen opgelopen. Hij heeft, en het wordt ons ook in het sacrament van het heilige avondmaal voor ogen gesteld, en zo heeft hij het ook gewild dat het zijn volk voor ogen gesteld zou worden. In het gebroken brood en in de vergoten wijn wordt het hen zichtbaar gepredikt dat in het gereedmaken en toebereiden van de tafel hij als de herder zijn lichaam heeft laten verbreken en zijn bloed heeft laten vergieten. Neem eens een van de onderdelen op de lijdensweg. Neem eens een van die episoden uit die geweldige strijd en die bange weg die de borg en zaligmaker heeft moeten gaan. Denk even met mij aan wat het evangelie ons vertelt over de worsteling van de Heer Jezus in Gethsemane. Sla de herder, zo is gezegd. Zwaard ontwaakt tegen de herder en tegen de man die mijn metgezel is. Ik zal de herder slaan. Ja, ja, de herder slaan. En de schapen zullen verstrooid worden. En dat is daar in Gethsemane bewaarheid geworden. Toen hij in afzondering neerknielde. En toen hij het gezegd had, mijn ziel is bedroefd tot de dood toe. Is bedroefd tot de dood toe. En toen hij zijn discipelen, met name die drie meest intieme discipelen, dringend gevraagd had of zij met hem zouden willen waken en met hem zouden willen bidden, maar ze konden het niet. En zo moest hij opnieuw eenzaam lijden, eenzaam wenen. En met sterke roeping en tranen heeft hij toen tot God gezucht en geweend. En gevraagd of het mogelijk ware dat die drinkbeker van hem zou voorbijgaan. En wat is toen het gewicht van de toorn Gods op hem afgekomen? En wat heeft toen de gramschap Gods zijn ziel geprest? Zodat zijn zweet veranderde in grote druppels bloed. Toen de verschrikkingen Gods zijn deel werden. En toen de vloek van God die tegen de zondaar brandt, ook tegen hem begon te branden. En zo is hij gegaan. En toen hij vroeg, toen hij smeekte, toen hij bad of de drinkbeker van hem voorbij zou mogen gaan, heeft hij kracht gevonden om gewillig zich ook toen onder de wil van zijn Vader te bukken. En hij heeft gezegd, toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij wist ook wel dat hij verder moest gaan op die weg. Maar om te uiten hoe bang het hem was en hoe verschrikt zijn ziel was, heeft hij geworsteld in zijn waarachtige menselijke natuur voor het aangezicht van zijn Vader in het stof van de olijvenhof. En hij is gegaan, toch verder gegaan op die bange weg. Ondanks het feit dat zijn discipelen hem alleen lieten. Ondanks het feit dat niemand van de volkeren bij hem was. Ondanks het feit dat er niet één was die slechts een enkel uur met hem kon waken en bidden. Ondanks het feit dat er niemand was die hem terzijde stond. Hij is alleen verder gegaan op die hoogten en in die diepten. Om voor zijn volk de tafel van het geestelijk voedsel toe te richten. En voor wie deed hij het dan? Wel, daar in Gethsemane krijgen we een duidelijk beeld van het volk ook. Voor wie hij dit deed. Het waren diegenen die hij gevraagd had om met hem te waken en te bidden. Maar die slapende waren. Die het niet vol konden houden. Die hem geen steun gaven. Het was voor diegenen die weerbarstig waren. Wederhorigen. Het was voor diegenen die zo vaak hem tegenstonden. Tegenspraken. Niet begrepen. Hem voor de voeten liepen. Hem van de kruisweg zelfs af hadden willen houden. Het was voor diegenen toen zijn ziel benauwd was. Streden over de vraag wie de meeste van hen zou zijn. Het was voor diegenen voor wie hij zijn leven zou gaan geven. Die het beneden hun waardigheid achten om de voeten van andere discipelen te wassen. Maar hij had hen lief. Niet om wat ze in zichzelf zijn. Want dan hebben ze niets om bemind te worden. Maar omdat ze hem van de Vader gegeven waren. En omdat hij ze lief had ook met de liefde van zijn ziel. En van zijn hart, van zijn middelaarshart. Daarom hield hij het vol. Ook toen hij het gif van de zonde op zijn pad vond. Ook toen hij de roofdieren die het leven van zijn schapen bedreigen op zijn pad vond. Hij hield het vol. En zo heeft hij het heil verworven. Wat een wonder. Wat een wonder wie daar wat van mag aanschouwen. En bij het avondmaal wil de Heere dat onze geest daarmee bezig is en ons hart daarop gericht is. Als we het in het vervolg van het avondmaalsformulier immers lezen. Al dus nu zullen wij zijner daarbij gedenken. En dan gaat het in dat stuk over die herder die heen gegaan is. Om de tafel te bereiden, toe te richten voor zijn schapen. Die verlaten werd, die veroordeeld werd, die herder. Die in angsten en benauwdheden verkeerde. Die herder tegen wie het zwaard opgeheven werd. En die door dat zwaard getroffen werd. Wat een wonder. Dat de Heere dat nou wilde doen voor al bedervers. Dat de Heere dat nu wilde doen voor schuldigen. Voor ellendigen, zoals we vanmorgen zongen. Maar hebt ellendigen dat land bereid door uw sterke hand. O Israëls ontfermer. En in grote, gewillige zondaarsliefde is hij gegaan. Totdat hij alles volbracht had. En totdat de tafel toegericht was voor zijn schuldig volk. Maar gemeente, het gaat in onze tekst niet alleen over de verwerving van het heil. Als u met mij probeert nauwkeurig te lezen wat hier staat, dan moeten wij het nog weer anders verstaan en nog weer verder en dieper verstaan dan wat ik tot nog toe gezegd heb. Want wat ik tot nog toe gezegd heb, dat zou je ook kunnen lezen als onze tekst luidde: gij richt de tafel toe voor mij tegenover mijn tegenpartij. Dus gij richt voor mij de tafel toe. Maar zo staat het er niet. Er wordt in het Hebreeuws een ander woord gebruikt. En dat is heel terecht vertaald met: gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht. Voor mij. Bepaling van plaats is het. En wat betekent dat? Wel, dat betekent dat de spijzen niet alleen maar klaargemaakt worden en werden, maar dat als de tijd gekomen is, de herder het ook voor het schaap neerzet. Het gaat dus anders gezegd niet alleen om wat er in de keuken gebeurt als het eten klaargemaakt wordt, maar het gaat ook om wat er in de eetkamer gebeurt als het eten op de tafel gezet wordt en als de mens aan die tafel mag plaatsnemen. De herder maakt de tafel niet alleen maar gereed. Maar als de tijd daar is, dan geeft hij de schapen ook metterdaad te eten. Dat betekent dat het maar niet alleen om de verwerving gaat, om het toerichten, om het gereed maken, om het alles in orde maken. Maar het gaat ook om de toepassing. Het gaat ook om de toe-eigening. En dat is ook werk van de herder. Het is niet zo dat in de verwerving, in het klaarmaken van alles, de herder bezig is en het schaap niet. Maar het is ook in de persoonlijke toe-eigening zo dat de herder daar bezig in is. En daar dankt het schaap het aan dat het metterdaad te eten krijgt. Dat laatste laat de herder dus niet aan het schaap over. Dan zou er wellicht nog niks van terechtkomen. Want dan had de herder alles klaargemaakt. En dan was het veld uitgezocht en dan was het van allerlei dingen gezuiverd enzovoort. Maar dan moest het schaap het allemaal zelf nog redden. Ach, wat zou er dan nog van terechtkomen? Want vergeet u niet, de herder is nou wel bezig geweest van tevoren al om dat allemaal in orde te maken. Maar intussen, de vijanden zitten ook niet stil. Daar heeft de dichter ook weet van, want straks komt hij met name nog over die tegenpartijders te spreken. Die hebben ook niet stilgezeten en misschien hebben ze de herder aan het werk gezien. In ieder geval, dat roofgedierte, dat is nou misschien wel voor een poosje uitgeschakeld, maar dat zal dan toch de kop weer opsteken. En die gifplanten die zijn nu wel uitgeroeid in eerste instantie, maar onkruid groeit vanzelf weer aan, nietwaar? En je zou niet weten wat er een poosje later, als de herder daar met zijn kudde gekomen is, dan nog weer allemaal aan gifplanten toch gegroeid zijn. En dus gaat het maar niet om dat werk van de herder toen, een poos geleden, toen hij alleen erop uittrok om de dingen daar in gereedheid te brengen, maar het gaat ook nu en altijd door om die zelfde zorg en diezelfde liefdesbewijzen van de herder. Ook als hij er met zijn schapen is, dan moet hij nog alles in de gaten houden. En dan moet hij nog zorgen met grote nauwgezetheid dat zijn schapen niet het verkeerde voedsel eten en dat ze niet op het verkeerde terrein terechtkomen. Dan gaat werkelijkheid worden. Nu gaat hij het voedsel, het echte, het goede voedsel dat hij gereed gemaakt heeft voor hun aangezicht brengen. En zo gaat hij hen er deelgenoot van maken. En dat is wat we dan noemen de toe-eigening deszijds. Want hoe wordt nou een hongerige zondaar verzadigd? Alleen maar door het evangelie te horen en te horen dat de Heere alles gereed gemaakt heeft voor een arme zondaar en dat er in hem een volheid is. Alleen maar door de nodiging te horen, is het dat en dat alleen wat een arme zondaar nodig heeft? Er zijn er die denken dat dat genoeg is en dat dan die zondaar nu maar komen moet en dat het dan allemaal in orde komt. Is dat zo? Zeker in het evangelie wordt al het heil dat we nodig hebben aangeboden. En de Heere is ook welmenend. En als de nodiging om tot hem te komen uitgaat, dan is dat niet dat de Heere met de ene hand iets geeft en met de andere hand het gelijk terug wil nemen. Als de Heere het evangelie laat verkondigen, dan laat hij dat welmenend en ernstig verkondigen en aanbieden. Maar die aanbieding, die presentatie van het heil, die boodschap, die is op zichzelf de maaltijd nog niet. Wat moet er dan nog meer gebeuren? Wel, dat schaap, dat heeft ook verder de zorg van de herder nodig. En die zondaar heeft ook nog nodig dat wat hem aangeboden wordt voor hem neergezet wordt. Nog verder. Dat het hem toegereikt wordt. Zoals dat ergens in de profetie van Hosea staat. Dat de Heere het juk van het kinnebakken oplicht. En dat hij, als het ware, de mond van het dier ook nog opent. En dat hij het zo voeder toereikt. En zo is het met die arme mens. Die het ook ging ontdekken dat hij geen ogen heeft om te zien. En geen oren heeft om te horen. En geen geloof heeft om te geloven. Is in die mens nog iets goeds overgebleven? Kan hij zelf nog toe-eigenen? Kan hij zelf nog nemen? Kan hij zelf nog van dat heilsbrood eten? Ach, hoe zwak is een mens. Onbekwaam immers tot enig goed. En geneigd tot alle kwaad. Hulpbehoevend is hij. Kan hij nog wat? Of moet hij in alle dingen geholpen worden? Hij moet geloven, ja. Gelovig zien op God, gelovig zien op het woord, gelovig zien op die zaligmaker, op zijn borgwerk, op zijn lijden, op zijn sterven, op zijn wonden, op zijn bloed, jazeker. Maar waar haal je nou geloof vandaan? Waar groeit, waar wordt dat geloof nu voortgebracht? Waar komt dat nu vandaan? Dat geloof dat onmisbaar is om met Christus verbonden te worden. Dat geloof dat nodig is om aan de tafel van het verbond ook de schatten van het verbond echt te zien. En niet bij de uiterlijke tekenen van brood en wijn te blijven hangen. Waar komt zulk een geloof vandaan? Dat is een geschonken geloof immers. En ogen die zien, dat zijn toch ogen die ziende gemaakt zijn. En dat is niet het eigen werk van een mensenkind. Dat is het werk van de Heer. En als dat voedsel waarde en dierbaarheid krijgt. En als onze ziel daar waarlijk naar hongerig en dorstig gemaakt is. En als die zaligmaker in zijn vernedering en in zijn verhoging. Voor ons dierbaarheid en noodzakelijkheid gekregen heeft. Dan is dat niet vanwege het feit dat we onze ogen daar zelf voor openden. Maar dat is omdat de Heere voor ons aangezicht de tafel toe wilde richten. Toegepast op het avondmaal betekent dat. Dat de Heere zegt. Alle dingen zijn gereed. En dat de nodiging uitgaat. Wie is slecht. Zo hoorden wij eerder Spreuken 9. Hij keerde zich herwaarts. Wie is verstandeloos. Hij komen hierheen. En eet van het brood dat ik gebakken. En drink van de wijn die ik gemengd heb. De nodiging gaat uit. En als er hongerigen en dorstigen zijn. Dan zegt de Heere. Komt alle tot mij, o alle gij dorstigen, komt tot de wateren. Komt, koopt, zonder geld en zonder prijs. En dan noemt de Heere de namen van zijn schapen. En dan geeft hij getuigenis door zijn geest en door zijn woord, welk volk hij aan zijn tafel verwacht. Maar wie kan er nou komen? Juist als je eigen armoe inleeft. Dan ga je met schaamte erkennen en beleiden dat je toch geen recht hebt om daar een plaats in te nemen. Als je dan van jezelf ontdekt als Gods geest je eraan herinnert hoeveel je afmakingen zijn en hoe je het verdorven hebt. En wat er allemaal verkeerd zit in je leven en hoe vaak je het zonder de Heere hebt kunnen stellen. En hoe vaak je niet geleefd hebt zoals de Heere dat van je vroeg en zoals de Heere dat ook mocht vragen. Hoeveel tekorten en hoeveel ellendigheden er ook zijn overgebleven. Dan kun je uit jezelf geen vrijmoedigheid voortbrengen. En dan zou de nodiging komen. En dan zou je toch met een hart dat je slaat vanwege de ellendigheden die je bij jezelf bevindt. Moeten afblijven. Het is onmogelijk. Om de nodiging van de koning der koningen aan te nemen. Het is onmogelijk om voor een mensenkind die zijn eigen onheiligheid en verdorvenheid en verdoemelijkheid. Al is het nog maar in beginsel heeft leren kennen. Om aan die heilige tafel van die heilige God een plaats te nemen. Wat moet je daar nou doen als je niks anders mee kunt brengen. Dan zonde en schuld en verdorvenheid. Dan ontbreekt de moed. Dan zouden we een heilbegeerig verlangen hebben. Dan ontbreekt de moed nog om te gaan. Wat betekent dat? Dat de Heere zo iemand er zelf brengen moet. dat het niet alleen maar voor hem klaargemaakt moet worden, maar dat het ook nog voor zijn aangezicht neergezet moet worden. En dat leg ik dan nu ook maar zo uit, dat zo iemand dan ook tot dat voedsel gebracht moet worden. Dat hij ogen krijgt om te zien, dat hij handen krijgt om aan te nemen, dat hij geloof krijgt om te geloven en vertrouwen om te vertrouwen. En als de Heere dat doet, oh ja, dan is er niets meer in de weg. Dan deelt zo'n ziel ook in de heilsweldaden. En anders, ach ja, anders dan zouden we het onszelf toe-eigenen. Maar wat baat dat? Die zijn er wel die het zichzelf toe-eigenen. En die wel zeggen dat ze arm zijn. Maar dat zeggen ze alleen maar. En ze zien tegelijkertijd kans om zelf hun armoede nog te vervullen. Ze zien zelf nog kans om zich te verrijken. Echt arm zijn. Ach, laten we daar maar niet zo makkelijk over praten, want dat is iets waar we ons toch eigenlijk tegen verzetten. Wie wil er nou arm zijn? En wie wil dat nou eerlijk bekennen? Wie wil nou alles verliezen? Alles verliezen. Wie wil nou zo uitgeschud en leeg gemaakt worden, dat hij niks meer overhoudt dan zonde en schuld en dood? Wie wil dat nou meemaken in de ontdekking dat wij midden in de dood liggen, zoals het formulier ons zei? En dat is de weg die de Heere met zijn schapen gaat. Opdat ze het nooit meer en in geen enkel opzicht meer van zichzelf zouden verwachten. En alleen maar tot die herder opzien. En het alleen maar van dat werk van die herder verwachten. En het alleen maar verwachten van dat offer dat de herder gebracht heeft. En zo komen, moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Met een hart dat tot God schrijft. Niet dat je daar nog weer een grond van maken kan, maar zo werkt de Heere dat. Met een ziel die hongert en dorst naar de gerechtigheid. En dat is de grond dan nog niet. Nee, de grond ligt in wat die herder verworven heeft. In zijn gerechtigheid. En die wil ik kwijt. Die wil ik schenken. En aan armen uit genazen hulpen ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaan. Hij ziet die worstelingen. Hij ziet die angsten. Hij ziet die vrees. Hij ziet die moeite om arm gemaakt te worden. Maar hij weet waar hij naartoe gaat met zijn schapen. En hij weet wat goed en nuttig en nodig voor hen is. En hij weet hen te brengen op die plaats waar en in de verwerving en in de toepassing het schaap tegen zijn herder zegt: Heere, wat verwacht ik? Mijn hoop, die is op u. Alleen op u. Maar wat geeft hij ze dan te eten? Wat is dan de spijze? Nou gaat de werkelijkheid van het woord van God in het Nieuwe Testament de beeldspraak van de 23e psalm te boven. Want ten diepste geeft de herder, laat ik het dan maar zo zeggen, zichzelf weg aan de schaap. Wat heeft dat schaap nodig? Wat is nou zijn spijs? Wat is nou zijn drank? Waar hongert hij nou naar? Zo'n arm gemaakt zondaar. Waar dorst hij nou naar? Naar de gerechtigheid. Dat is naar Christus zelf. En dat ligt nou allemaal in hem. Heeft hij vrede nodig? Ja, maar Christus is vrede. Heeft hij gerechtigheid nodig? Ja, maar in Christus mag hij het vinden. Heeft hij vergeving van zonde nodig? Ja, en in Christus is die vergeving van zonde. Paulus schrijft aan de Korintiërs: Christus is ons geworden wijsheid van God, rechtvaardigheid, heiligmaking, een volkomen verlossing. Christus is het erfdeel van de schapen. Christus is de voorbidder van de schapen. Christus is de overwinnaar voor zijn schapen. Christus is de open toegang voor de schapen tot God. In leven en in sterven. Christus alleen. Aan hem hebben ze genoeg. Daarom, omdat ze een herder hebben. Niet omdat ze weidegronden hebben. Niet omdat ze drinkplaatsen hebben. En ook niet vanwege zelfs die stok en die staf, maar omdat ze een herder hebben. Mag het schaap zeggen, mij zal niets ontbreken. En nu wordt hij aangeboden. Hij biedt zichzelf aan. En van hem mag gebruik gemaakt worden. Hij wil uitdelen aan armen en ellendigen. Zijn er zulken in ons midden? Zijn er mensen bij wie de Heere zelf plaats gemaakt heeft? En die zo begeerig gemaakt zijn naar dat eeuwige heil dat in Christus is. Zulken wil de Heere zichzelf geven. Ach, misschien zit u nog vol met van alles. Misschien bent u nog iemand die het buiten de Heere ook nog makkelijk kan redden. En die er nooit eens echt aandacht aan geschonken hebt dat u een ziel hebt voor de eeuwigheid. En dat die ziel verloren is. Als er geen redding van buitenaf komt. Zou het dan geen tijd worden dat we eens tot bezinning kwamen. En dat we eens ernst gingen maken met onze zaligheid. En dat we eens op de roepstemmen van het woord acht leerden geven. Moeten we zo dan doorleven terwijl de Heere komt met zijn genade aanbieding. Ach, laten wij onszelf toch niet buiten de gemeenschap met de Heere blijven plaatsen. Als de Heere dan gewillig is om een band te leggen. Als de Heere dan gewillig is om ons aan zijn kant te brengen. Als de Heere dan gewillig is om het verlorene te redden en de schuld te vergeven. Zouden wij dan in onze dwaasheid tegen die genadige God en zaligmaker zeggen, wijk van mij, want ik heb aan de kennis van uw wegen geen lust. Of misschien zit u vol met uzelf in die zin dat u het van uw eigen godsdienstigheid verwacht. U bent zo slecht nog niet. Ja, uw mond zal best zeggen dat u slecht bent. En uw mond zal ook wel bekennen dat u arm bent, maar dat is maar praat. Zo arm bent u niet. U hebt altijd nog wel wat achter de hand. U kunt altijd nog wel ergens mee uit de voeten. U kunt zich altijd nog wel ergens mee op de been houden. U hebt nog een beetje vroomheid en u kunt nog wel een beetje bidden enzovoort. Maar de armen, de leeggeschudden, de nooddruftigen, die hebben ontdekt dat niet alleen voor de verwerving, maar ook voor de toepassing ze een herder nodig hebben. Dat het eten niet alleen voor hen klaargemaakt moet worden, zodat ze het dan zelf wel kunnen pakken. Zulke mensen zijn er maar al te veel, ook in de kerk, juist daar. En zulke kunnen zich ook met een voorbereidingsweek al heel makkelijk redden. En voor hen staat het op de voorbereidingszondag eigenlijk al vast wat ze op de avondmaalzondag zullen doen. Zo serieus hoeft het allemaal niet. Maar diegenen die bij zichzelf ontdekt hebben, ik heb geen geloof om te geloven. En ik heb geen benen om te gaan. En ik heb van mezelf geen hart. Ook ja, al heb ik dan vroeger gunsten van de Heere ontvangen en al mag ik delen in de ontfermingen des Heeren. En al heeft de Heere wel eens naar mijn geroep gehoord en al heeft de Heere wel eens uitgered en al heb ik wel eens geproefd en gesmaakt dat de Heere goedertieren is. Nog ook voor deze keer, ook voor de avondmaalsviering van aanstaande zondag, ben ik weer gans en al op de trouw en op de bediening van die herder aangewezen. Om het dan zo van hem te verwachten. Oh ja, maar dan is hij toch gewillig, of niet? Dan is hij toch geen land van uiterste duisternis. Dan hoeven we toch niet te denken dat hij ons buitensluit, omdat hij ons niet meer hebben wil. Daar hebben we het wel naar gemaakt. Daar hebben we het wel naar gemaakt. Maar dan zal die herder al zijn schapen toch ook dit keer weer meetellen. En dan mag er daaraan ontleend toch weer vrijmoedigheid komen in de ziel. Als de Heere nodigt. Nog één woord staat er in onze tekst en dat moet toch even nog onze aandacht hebben. Want dat is ook een stukje werkelijkheid. Tegenover mijn tegenpartijders. Tegenover die tegenpartijders maakt de Heere die maaltijd gereed. En die tegenpartijders die graag zouden zien dat dat schaap zou sterven van honger of dorst. Die tegenpartijders die het schaap geen grassprietje gunnen. Die tegenpartijders die alles in het werk gesteld hebben om dat schaap te verderven. Of het nou de leeuw is die uit zijn schuilplaats ligt te loeren. Of dat het nou de slang of de adder is die in zijn hol ligt te loeren op het juiste moment. Of dat dat nou de gifplanten zijn. Al die tegenstanders, zij moeten ervaren dat als de herder de tafel toericht voor het aangezicht van dat schaap, zij niets meer te vertellen hebben. Zij geen macht meer overhouden. Gods kinderen kunnen heel wat last van de tegenstanders hebben. Van de aanklager der broederen. Van de vijand die het ze niet gunt dat ze nog eens een keer iets van de gemeenschap met de Here beleven. Die het ze niet gunt dat ze nog eens mogen drinken van het water des levens. Die het ze niet gunt dat ze nog eens een keer mogen zien op die wonden van hun borg en zaligmaker. Die het ze niet gunt dat ze nog eens een keer zich mogen verzadigen aan dat liefdemaal dat de herder voor hem bereid heeft. Gods kinderen kunnen ook in een week van voorbereiding van die tegenpartijders heel wat te duchten hebben. En ze kunnen zichzelf er ook niet tegen verweren. Ze moeten vaak die tegenpartij dus ook nog gelijk geven. Als die met beschuldigingen en aanklachten komen, ach ja, wat kan zo'n schaap dan doen? Maar als de Heere nou de vijanden is aan banden legt, en als de Heere het die vijanden nou is belet om vooruit te treden, zoals die psalm dat bidt, belet hun optocht. Treed vooruit, zo worden ze in hun loop gestuit, dan vind je ze nergens meer. Als de Heere nou eens gaat twisten met onze bestrijders, als de Heere nu eens doet beleven, alle instrument dat tegen u bedacht wordt, zal niet gelukken. Dan is er geen slang meer in de buurt en dan is er geen leeuw meer waar we door beangst worden. En als ze misschien nog brullen de leeuwen, dan ervaren we met christen uit de christenrij, als je dichterbij komen, dat ze aan een ketting liggen en niet verder kunnen komen dan een klein stukje. En dan kun je er ongehinderd langs. En dan hebben de vijanden toekijken. Eerst hadden ze zoveel macht. En daar kon het schaap niks aan veranderen. Maar nu niet meer, want de herder heeft meer macht. En de herder bedwingt ze, de herder beteugelt hun voeten. En hij wil zijn schapen het leven geven. En dat is dan tegelijkertijd het voorspel van de volmaaktheid. Als straks die dag komt dat de Heere de avondmaal, het avondmaal van de bruiloft des lams gaat aanrichten voor al de zijnen, dan is er nergens meer een vijand te bekennen. Dan is de verlossing volkomen. Nou, gemeente, bent u hongerig en dorstig gemaakt? Hebt u begeerte gekregen naar de maaltijd des Heren, om verzadigd te worden met het brood des levens en om met de mond des geloofs Christus te mogen eten en hem te mogen drinken? Dat is toch eigenlijk avondmaal vieren, om met de mond des geloofs ons met Christus, met het brood des levens te voeden. De Heere wil alles doen. In verwerving en in toepassing. Armen en ellendigen, behoeftigen en nooddruftigen, ze mogen het bij zulke gelegenheden ondervinden. Wat een goede herder en wat een trouwe zaligmaker ze hebben. En daar moet het toch weer van komen. Daar moet het altijd van komen. Dan kunnen we er misschien zelf niet aan denken om te gaan. Eigen onmacht, ongeschiktheid, onnuttigheid. En de macht van de vijand, het is genoeg om ons met schrik te vervullen. Maar wijs de Heere maar op deze belofte. Als David het in het woord van onze tekst zegt. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht tegenover mijn tegenpartijders. En smeek God maar, Heere, mag dat nou voor mij ook waar zijn. Zodat ik het met David mag meezeggen en meegetuigen. Gij zijt mijn heil alleen. En laat dat de werkzaamheid mogen zijn ook in het midden der gemeente. Of hebt u het niet nodig? Kunt u het zonder de herder? Kunt u het met uzelf nog? Laten we ook eerlijk voor Gods aangezicht onszelf onderzoeken. Laat dat werk waar we het vanmorgen ook over hadden, dan ook plaatsvinden dat de herder die stok gebruikt om eens in die schapenvacht heen en weer te bewegen. Om te kijken wat voor kwalen daar zitten. Om te zien of er bij ons een schadelijke weg is. En als er nou eens een schadelijke weg is, dat dan het gebed verlevendigd mag worden, Heere, leid mij op de eeuwige weg. Amen. We zingen uit de lofzang van Maria het 6e vers. Samen danken. Heere, we willen ook nu uw naam nog met dankzegging erkennen voor wat u ons ook in deze avond nog weer gegeven hebt. Wat een rijke boodschap bevat uw woord toch. Wat een troostrijk woord, Heere, waarin ons verkondigd wordt dat gij nu alles zijt en alles doet voor uw schapen wat tot hun zaligheid gedijen kan. Heere, dat dat zo ook gekend en beleefd mag worden in het midden der gemeente. En als we nu een voorbereidingsweek zijn ingegaan, waarin we geroepen werden door uw woord en ook door het formulier dat ons voorgehouden is om onszelf te beproeven, geef dat we daarin eerlijk mogen zijn en dat wij met dat woord van u tot onszelf mogen inkeren. En van u vrijmoedigmakende genade mogen zoeken en begeren. Om op de aanstaande zondag uw dood te verkondigen. Heere, ook degene die u vrezen, al hebben ze dan in hun leven meegemaakt dat u tot hun ziel gesproken hebt. Ze moeten het bij vernieuwing van u en uit uw bediening hebben. Om te geloven en om te zien en om te omhelzen. En om waarlijk Christus te eten en te drinken, Heere, dat zijn werkzaamheden der ziel die er dan zijn als uw geest werkzaam is. O, laat het dan onze begeerte, maar ook onze beleving zijn mogen, dat we dat mogen kennen in deze week en op de aanstaande zondag. En laat uw woord zijn werk ook mogen doen naar hen toe, Heere, die geen schapen zijn. Die geen schapen zijn en dat ook eerlijk moeten bekennen. Maar ook in het leven van hen die geen schapen zijn en die zelf denken dat ze het wel zijn. O God, we kunnen onszelf ook wat wijs maken. En dan tellen we onszelf mee. En dan rekenen we onszelf erbij. Maar dat beslist niet. beslissend is of gij ons meetelt. Heren, wij bidden u om eerlijkmakende genade. Wij bidden u ook voor die schapen die van zichzelf niet kunnen geloven dat ze echt schapen zijn. We bidden u voor hen die zichzelf te buiten sluiten en die soms harde dingen tegen zichzelf zeggen. En die toch in stilte schreien naar u en naar uw gemeenschap. En die er nou maar niet overheen kunnen kijken. Heren, we bidden u, breek door. En wilt gij uw genade rijkelijk verheerlijken. Bewaar ons voor de zonde en vergeef ons alle kwaad. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Psalm 132 en daarvan het tiende vers. 132, het tiende vers. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.